Business Booster.
Hey ondernemer, KPN heeft nu Business Boosters. Deals die jouw bedrijf echt vooruit helpen. Zoals nu, zakelijk tv en internet, inclusief narrowcasting, de eerste 9 maanden voor maar €30 per maand. Beleef het EK samen met je klanten in de hoogste kwaliteit. Kijk op kpn.com/businessbooster.
Business Booster.
BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
Van automatisering tot ZZP-wetgeving, van loonkloof tot hete herfst, van energiecrisis tot woningcrisis. Hoe staat de Nederlandse economie er eigenlijk voor? En welke impact hebben internationale ontwikkelingen? In deze serie bespreek ik met economen en andere deskundigen de economische stand van Nederland. En deze keer gaat het over de uitzendbranche. Ook de flexwerkers gaan gebukt onder het personeelstekort en het achterlopende beleid vanuit Den Haag. Na een paar goede coronajaren staat de branche nu voor een aantal grote uitdagingen en zo af en toe ook tegenvallers. Minder vraag, een vastgelopen economie en een overvloed aan ZZP'ers. Dat en meer bespreek ik met Jurriën Koops, directeur van de Algemene Bond Uitzendondernemingen, de ABU. Welkom.
Dankjewel.
We hebben elkaar eerder gesproken. Sta jij hier nu niet in opperbeste stemming? Gezien mijn introductie?
Ik sta er in opperbeste stemming omdat de voortgang is in het kabinet. Maar dat is volgens mij niet waar je naar vraagt. Het is voor ons een moeilijke markt. Voor de klassieke uitzenders is het al een aantal periodes achter elkaar gewoon minder. Dat komt omdat de economie natuurlijk een aantal kwartalen van krimp achter de rug heeft. Daar zit de krapte die daar ook wel een rol in speelt. En we hebben last van regelgeving. Dus het is voor de uitzenders, de klassieke uitzenders, is het een moeilijke markt.
Wat is dat, een klassieke uitzender?
Dat zijn de ondernemingen die bij ons lid zijn, die zich enkel en alleen nog beperken tot het uitzendwerk. Dat is wel de minderheid, want de meerderheid van onze leden van de ABU, die zijn inmiddels veel meer activiteiten actief dan alleen maar uitzendwerk. Die zijn ook met detachering bezig, die zijn met ZZP-bemiddeling bezig, die doen aan opleiden. Die bemiddelen bij van werk naar werk. Dus die doen veel meer dan het klassieke uitzendwerk.
En dat is een beetje noodgedwongen, begrijp ik? Omdat met dat klassieke uitzendwerk er op dit moment in ieder geval niet voldoende te verdienen valt?
Nou, dat is goed luisteren naar de vraag van de markt. En goed luisteren naar de vraag van de markt betekent dat opdrachtgevers andere vragen aan uitzendonderneming gaan stellen. Maar vooral ook kandidaten andere vragen naar uitzendonderneming gaan stellen. En daar moet je goed naar luisteren. Dan ga je andere diensten aanbieden dan alleen maar uitzendwerk.
Maar als ik het goed begrijp, dan moeten uitzenders, klassiek of niet, wel meer doen om kandidaten aan het werk te houden. Als ze moeten luisteren naar de vraag, dan hoort er ook bij, moet een kandidaat worden bijgeschoold of omgeschoold. Dat betekent toch dat er meer geïnvesteerd moet worden in een tijd waarin dat niet zo voor de hand ligt, omdat je zelf ook moet opletten, gaat het allemaal wel goed?
Nou, daarom zei ik al, het is een moeilijke markt, het is een uitdagende markt. En ja, dat betekent dat als je daarin goed wil doen, dat je ook echt als goed werkgever moet onderscheiden. Dus dat betekent dat wij ook investeren in de arbeidsvoorwaarden van uitzendkrachten. Dat betekent dat die stap voor stap ook steeds betere arbeidsvoorwaarden krijgen die uiteindelijk volledig gelijkwaardig zijn aan wat de opdrachtgever heeft.
Ja, dat betekent, is volgens mij wettelijk verplicht, toch?
Daar hebben wij in de SER een afspraak over gemaakt. En die wet die is nog in wording, maar wij zijn al bezig om dat in te voeren.
Daar komen dus later over dat tempo van die wetgeving.
Stappen, zeg maar, om dat werkgeverschap verder aan te kleden en in te vullen. Betekent ook dat je andersoortige contracten biedt. Dus de helft van de uitzendkrachten, de helft van de uren die uitzendkrachten werken, zijn inmiddels contracten voor bepaalde tijd of onbepaalde tijd. Dus dat betekent ook stevig investeren in de bestaanszekerheid van uitzendkrachten. Maar dat betekent ook dat je bijvoorbeeld investeert in dienstverlening als van werving en selectie. Waarbij je zeg maar wel de werving en selectie doet, maar de kandidaat daarna direct aan de opdrachtgever in dienst laat treden. Dus je gaat andere dingen doen. Je gaat ook proberen uitzendkrachten langer voor je te laten werken. Want uiteindelijk werken ze nu gemiddeld ongeveer 135, 140 dagen. En het is natuurlijk de verleiding is groot om daarvan ervoor te zorgen dat dat uiteindelijk misschien 200 dagen wordt, zodat je ze langer aan het werk kan houden.
Maar je mag niet ongebreideld via uitzendconstructies bij een en dezelfde inlener werken, toch?
Je mag heel lang uitzendwerk doen. En je mag ook heel lang bij een en dezelfde opdrachtgever uitzendwerk doen. Als je in je contractzekerheid maar verder doorgroeit. En dat doet inmiddels ook een hele hoop van de uitzendkrachten. Maar het is in een markt die gedomineerd wordt door schaarste aan de aanbodkant. Moet je gewoon wel harder werken om die kandidaat te vinden en te binden.
Hoe komen jullie er dan aan die moeilijk vindbare kandidaat?
Nou, dat is beter zoeken. Dus ander aanbod aanwenden. En dat doen we bijvoorbeeld met initiatieven als open hiring, waarbij je echt drempelloos toegang biedt tot de arbeidsmarkt om kandidaten aan het werk te helpen. Dat doen we samen met opdrachtgevers. Dan komen de andere kandidaten in beeld.
En je bent toch ook op zoek naar de best gekwalificeerde kandidaat. Je moet toch luisteren naar wat de klant wil. En die vraagt misschien juist wel meer in plaats van minder.
Ja, de klant. Intermediairs helpen ook om de klant te helpen zijn werk anders te organiseren. Want een deel van het werk past niet meer bij de kandidaat. En de kandidaten passen niet meer bij dat werk. Dus dat betekent dat je het werk ook anders gaat organiseren samen met de opdrachtgevers. Kijkt hoe je met misschien kleinere contracten, langere contracten, ander soort werk, anders werkorganisatie, uiteindelijk die functies wel kan invullen. Dat je veel meer op skills gaat matchen dan op basis van de klassieke diploma's. Dan krijg je andere mensen ook in beeld. Dus het is aan zowel aan de kandidatenkant beter zoeken, meer naar het aanbod kijken en wat het aanbod nodig heeft, en aan de vraagkant, dus bij de opdrachtgever, goed kijken of je zijn werk kan helpen anders in te richten. Ja.
Daar is hij dan toch, de commissie Borslap, nog altijd de basis van veel discussies, waarin heel duidelijk werd gezegd, we moeten werken aan een paar duidelijke rijbanen, als ik het me goed herinner. Echt ZZP, echt vast en echt uitzendwerk. Jij schetst net het beeld van steeds meer uitzenders die er ook dingen bij gaan doen als reactie op wat de markt van hen vraagt. Mag je alles wat je net noemde nog echt uitzendwerk noemen?
Nee, wij hebben heel veel ondernemingen die inmiddels veel meer doen dan alleen maar uitzendwerk.
En dat is goed.
En dat is heel goed, omdat ze daarbij luisteren naar de vraag vanuit de markt. Zowel vanuit de kandidaat, en daar ligt de kracht van de markt nu, als vanuit de opdrachtgever. De ZZP-ontwikkeling is voor een deel ook echt veroorzaakt omdat er een hele grote groep jongeren de arbeidsmarkt opkomt die echt niet anders willen werken dan op deze manier, en zeker in hun jonge jaren. Er is een hele grote groep die echt bewust voor zelfstandigheid kiest, omdat ze de autonomie daarin ook heilig verklaren en de vrijheid en met hun vakmanschap bezig willen zijn. Ja, er is ook een oneigenlijke vorm van ZZP. Die is er ongetwijfeld ook. Die zien wij ook. Dat moeten we aanpakken.
Nou, daar kom jij regelmatig op terug, want ik blijf jou met interesse volgen. Ik kwam in meerdere interviews het kamermeisje tegen dat via een platform klusjes doet. En jij zegt, dat is toch van de gekke? Dat is toch het toppunt? Dat is toch bepaald geen ondernemerschap? Waarom is dat volgens jou geen ondernemerschap?
Nou, omdat dat werken onder leiding en toezicht is, en omdat dat afgedwongen is op basis van de regelgeving die er nu is, en die het goedkoper maakt dan die mensen die hebben een vorm van bescherming nodig aan de basis van de arbeidsmarkt.
Maar zie je dat niet vooral met ledenogen aan, omdat dat iemand is die ook via een uitzendconstructie had kunnen werken en nu via een platform werkt? Ja, met andere woorden, is dit niet gewoon de nieuwe kid on the block?
Nou, dat is een vorm van oneigen concurrentie. En dan gaan we terug naar Borslap. En Borslap is inmiddels al van ruim 4 jaar geleden, en we zijn nog steeds niet zover dat die wetgeving er is. Borslap heeft duidelijk opgeroepen om al die rijbanen gelijktijdig en goed te gaan ordenen. De minister is daar een stuk mee op weg. Alleen die rijbaan ZZP die lijkt weer achter te blijven. Die lijkt weer niet tijdig in regelgeving te gaan voorzien. Daar maken we ons wel zorgen om.
Maar jij hebt van die rijbaan, als ik het zo mag vertalen, een hele snelweg gemaakt. Want je zegt, het uitzendwerk is veel meer dan de klassieke vorm.
Nou, mijn leden, uitzendwerk is uitzendwerk, maar mijn leden, ondernemingen, dienstverleners, die bieden meer aan dan alleen uitzendwerk. Die zijn eigenlijk contractloos gaan kijken naar, wij helpen werk organiseren, zowel voor de kandidaat als voor de opdrachtgever. En dat doen we ongeacht het soort contract wat eronder zit. Maar elk van die contractvormen, of het nou uitzendwerk is, payrolling, ZZP-dienstverlening, die moet goed geregeld en die moet goed geordend zijn. En daar maken wij ons zorgen om. Want de regelgeving rondom uitzendwerk, die wordt aangescherpt de komende periode. Er komt een toelatingsstelsel, er komen strakkere regels voor het uitzendregime. En de ZZP-regels, ja, die staan op papier. Maar die zijn in internetconsultatie gegaan, daar zijn meer dan 1000 reacties op gekomen. Het is volstrekt onzeker of die wet er in deze
Maar wat onverlet laat, dat het misschien goed is dat er gekeken wordt naar onder welke wet en regelgeving uitzendwerk moet vallen.
Zeker.
Maar jouw bezwaar is, die ZZP'er is op dit moment vogelvrij. Daar gebeurt nog helemaal niks.
Nee, en dat is voor de vogelvrij is dat echt een drama. En voor de vrije vogels is dat helemaal prima. Dan mag het ook. Maar wij pleiten in ieder geval voor dat die regelgeving echt gelijk opgaat.
Waarom denk je dat dat zo complex is? Want we hebben ze allemaal gehad inderdaad. Hè? De DAB.
De DBA.
De DBA, pardon. De DAB is de nieuwe vorm van radiomaken. Zo komen twee passies bij elkaar. Ja, de wet arbeidsmarkt in balans. Dan is er nu Karien van Gennep die nodig heeft voorgesteld, waar daar ook de nodige kritiek op heeft ontvangen, of aanbevelingen, consultaties. Daarom lukt dat niet.
Nou, er zitten een paar elementen in. Ik denk dat de kracht van de markt wordt onderschat. Er zijn echt heel veel mensen die heel graag op deze manier willen werken. En dat zijn ook meer dan 1 miljoen stemmers. Laten we dat vooral ook niet vergeten.
Het is politiek opportunisme.
Het zal er ongetwijfeld ook een beetje in zitten. Het is een hele grote groep die grote sectoren aan de slag helpen houden. Dus als je dat heel strikt gaat reguleren, moet je wel zorgen dat je je personeelsvoorziening op orde houdt. Dat is ook een risico. En voor een deel is het ook echt een juridisch, fiscaal ingewikkeld domein waar belangen door elkaar heen lopen. En gelukkig zijn er al wel stappen gezet. Namelijk de belastingaftrek wordt beperkt voor ZZP. Dus dat speelveld qua fiscaliteit wordt gelijker. Er komt een regeling voor arbeidsongeschiktheid. Zijn wij niet helemaal voorstander van. We hadden liever gezien dat er een algemeen stelsel kwam voor alle werkenden, waarbij ze een aantal zekerheden collectief en gemeenschappelijk kunnen gaan regelen.
Dus onafhankelijk van welke contractvorm dan ook?
Ja, contractneutraal sociaal stelsel. Daar zijn wij een groot voorstander van. Dat zou heel goed helpen om iedereen op de arbeidsmarkt de bescherming te bieden die nodig is. Maar bescherming die ook meegaat met jouw beweging op de arbeidsmarkt. En die oneigenlijke prikkels er voor een deel ook uithaalt. Maar goed, dat heeft Oktas toe opgeroepen 2 weken geleden in haar advies. Wellicht dat het er voor arbeidsongeschiktheid komt. Het zou heel mooi zijn. Maar de wetgeving en de regelgeving duurt lang en de arbeidsmarkt gaat snel.
Ja, toch nog even naar die ZZP'ers. Daar zijn er heel veel van, uitzendkrachten. Hè? Misschien heeft het ook te maken met onder welk regime die dan vallen en welke afspraken jullie hebben gemaakt. Krijgen in toenemende mate recht op dezelfde arbeidsvoorwaarden als werknemers in dienst van het inlenende bedrijf. Kunnen aanspraak maken op een marktconform pensioen en ook nog eens een transitievergoeding bij het einde van de overeenkomst. Dan kan ik me voorstellen dat onderaan de streep dat uitzendwerk veel duurder is geworden, minder flexibel is geworden en dat ook opdrachtgevers denken, dan moet ik die ZZP'er hebben. Ja. Verwijt jij dat ook, die opdrachtgever?
Nou ja, kijk, in die zin, wij staan voor de waarde van werk. En wij staan niet voor een zo goedkoop mogelijke dienstverlening. Wij staan niet voor zo goedkoop mogelijke arbeid. Wij vinden dat uitzendwerk ook zijn waarde heeft en dat die waarde ook terugkomt in de arbeidsvoorwaarden die wij aan de uitzendkracht kunnen bieden. En ja, wij zien ook graag dat de opdrachtgevers kiezen op basis van kwaliteit en niet op kiezen op basis van de laagste prijs. Wij zien nog te vaak dat bij grotere contracten uitzendondernemingen praten met inkopers in plaats van mensen die verantwoordelijk zijn voor HR. Het gaat hier over het inhuur van mensen die jouw bedrijf vooruit gaan helpen. Dat is echt iets anders dan inkopen van een potlood of een computer.
Dus ik snap het, maar de banksaldo's van sommige bedrijven zijn ook niet oneindig, dus die zullen ook rekening moeten houden met wat ben ik kwijt voor werk en wat kan ik me nog veroorloven. Dus kiezen ze mede wellicht op basis van prijs en flexibiliteit.
Zeker, maar ik denk dat bedrijven in de toekomst zich er bewust van moeten zijn dat ze straks ten onder gaan, niet door een gebrek aan geld, maar door een gebrek aan mensen. Want uiteindelijk is schaarste en gebrek aan mensen is iets wat je onderneming echt in de weg staat. En er zullen periodes komen dat echt niet meer iedereen zomaar overal geleverd gaat worden. Dus ik zou heel goed nadenken als opdrachtgever, heb ik voldoende mensen in huis en heb ik voldoende leveranciers die me daarbij kunnen helpen? Want anders ga je er straks aan onderdoen.
Maar dan zou ik het stadium van uitzendkrachten sowieso overslaan. Dan zou ik zeggen, als ik me kan veroorloven en ik kom hier een geweldig talent tegen, dan bied ik hem een vast contract aan.
Ja, en dat wordt straks de concurrentie om het schaarse talent. En ook daar staan onze leden voor opgesteld. Want ook die bieden inmiddels voor jongeren op de arbeidsmarkt allerlei traineeships aan, waarbij ze gedurende een periode van 3 jaar bij verschillende opdrachtgevers werkzaamheden kunnen doen. Het is geen ZZP, maar je hoopt wel van de ene interessante klus naar de andere.
Hoeveel mensen denk je dat het einde van het traject halen? Ik denk dat ze halverwege misschien al ergens gezwicht zijn voor een geweldig aanbod van het bedrijf waar ze een traineeship volgen.
Dat kan. En intermediairs hebben ook niet de behoefte om een eeuwigdurende werkgever te zijn, maar wel de behoefte om een preferente en goede werkgever te zijn.
Dan naar iets waarvan je zei, dat komt er allemaal aan. Hè? De certificatieplicht, ook uitgesteld, toch?
Nou, de certificatieplicht is niet uitgesteld. Die wordt 1 januari 2026 wordt die daadwerkelijk ingevoerd. En het is geen certificering, maar het is een toelatingsplicht. Ja, ja. Het mag ook geen vergunning heten, maar je moet officieel toegelaten worden door de overheid. Ze zijn nog op koers. Het gaat heel snel.
Maar de koers, de gewenste ingang van dit nieuwe stelsel was toch 2025?
Ja, het was aanvankelijk 2025 in die zin. Maar voor ons is het al heel lang duidelijk dat het 1-1-26 zou moeten gaan worden. Het moet wat ons betreft helpen om de branche transparanter te maken. Het zal er ook toe leiden dat de branche beter wordt. En het zal er ook toe leiden dat de branche voor een deel wat kleiner wordt.
En dat is, zegt de directeur van de branchevereniging, goed nieuws.
Ja, want beter is in dat geval echt wel het grotere voordeel. Het moet echt een betere branche op gaan leveren. En dat zal nog moeten gaan blijken, want wij hebben ook wel zorgen over het stelsel op zich. Omdat een nieuwe regels introduceren zonder dat je de handhaving op die regels op orde hebt. En daar zijn natuurlijk al door heel veel partijen oproepen toe gedaan, leiden niet per definitie tot een betere branche. Als je als boeven zich al niet aan de bestaande regels houden, waarom zouden ze zich dan aan de nieuwe regels houden? Dus wij zeggen, ja, toelatingsstelsel, prima dat het er komt. Maar tegelijkertijd ook fors investeren in de handhaving, want zonder handhaving gaan die regels niet werken.
Hoeveel van die boeven zijn er? Want je hebt het meerdere keren ook een gouden branche genoemd met een zwart randje. Is dat meer dan een randje?
Als ik zou weten waar ze acteren, dan zou ik ze kunnen gaan tellen. Ze zitten zelden hier in de studio, want daar zullen ze ook niet aantreffen. De schatting is dat het om een paar duizend bedrijven gaat. En een deel daarvan die zal actief zijn, een deel daarvan zal slapend zijn. En een deel daarvan zal straks, als het toelatingsstelsel er is, zich gaan manifesteren als klusbedrijf, onderhoudsbedrijf. Noem anyway een naam erop.
Maar zijn het wel die boeven die ervoor zorgen dat die uitzendbranche al jaren zoveel politieke aandacht genereert? Hè? Daar moet toch iets aan gebeuren? De uitwassen bijvoorbeeld.
Nou, voor een deel wel, ja. Ik bedoel, en daar hoeven we ook niet te ontkennen. Wij zijn een gouden branche met een zwarte rand. En die zwarte rand haalt vaak het nieuws. En dat is heel vervelend. En voor een deel gebeuren er ook soms dingen in het gereguleerde deel van de branche. Nou, als er fouten worden gemaakt, herstellen. Maar er lopen echt te veel foute ondernemers rond die te lang en zonder handhaving en zonder kans om gepakt te worden hun boterham kunnen verdienen. En die horen niet in onze branche thuis.
De nieuwe minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, wat moet hij of zij als eerst gaan doen?
Nou, ik zou een oproep doen aan de formateurs die nu aan de slag gaan en straks aan de minister om het onderwerp werk en arbeidsmarkt echt bovenaan de agenda te zetten. Ik zag het lijstje van Kim Putters wat er vorige week in zijn eindverslag stond. Daar stond werk en arbeidsmarkt niet in als nummer als de top 12. Werk en arbeidsmarkt is hartstikke cruciaal om al die maatschappelijke ambities waar te kunnen maken. Dus ik zou zeggen, zet werk en arbeidsmarkt op 1. En 2, ga met de polder aan de slag om een deltaplan arbeidsmarktkrapte te organiseren. Want uiteindelijk is zonder mensen kunnen we geen enkele van die maatschappelijke ambities waarmaken.
20 jaar ABU inmiddels, Jurien. Tijd voor een carrière switch. Heb je al een mooi pak voor het bordes?
Nee, jullie weten misschien, ik heb ooit een keer in deze uitzending gezegd, als ik stop bij de ABU, dan word ik boswachter. En die ambitie heb ik nog steeds.
Dat weten ze dan, ook in Den Haag. Jurien Koops, directeur van de ABU. Dank voor dit gesprek.
De economische stand van Nederland wordt mede mogelijk gemaakt door Payt. Het platform om facturen sneller en eenvoudiger betaald te krijgen.
Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden helpt je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach die antwoord geeft op al je hardloopvragen. Dus, kom ook in beweging. Onze support heb je. Kijk op nn.nl/hardlopen.